Vooraf enkele mededelingen. In de Geldershof, de Dirkslaan, is op 11 december overleden in de leeftijd van 85 jaar ons meelevende zuster H. Looy. De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad. Vanmorgen zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend aan een tweetal kinderen van de gemeente. Aanstaande zaterdagmorgen, eerste kerstdag, hoopt dominee De Romp u voor te gaan. 'Smiddags om 14:30 kerstfeestviering met de kinderen van de zonderschool, waarvoor u ook allen hartelijk wordt uitgenodigd. Volgende week zondag, DV, tweede kerstdag, 's morgens dominee M. van der Sluis en 's avonds dominee H. van der Ram. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen nu samen zingen, ook in het licht van het sterven van zuster Looy, Psalm 89 en daarvan vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wij noemden u het 19e van Psalm 89. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 139 en daarvan het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 1, vers 18 tot 25. We luisteren naar de wet, we zingen het 14e van 139 en daarna Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet, wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen David, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeborene zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. En dat laatste stukje van vers 25 is onze tekst. En heette zijn naam Jezus. Voordat wij overgaan, zullen we eerst de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. Terwijl we de psalm van de vergankelijkheid al gezongen hebben. Naar aanleiding van het sterven van zuster Looi. En wij bidden u, Heere, of gij toch uit genade ons een indruk wil geven van de betrekkelijkheid van dit leven. We mogen nog in het heden der genade zijn. En we dragen dan ook de rouwdragenden aan u op. Wilt u ook met hen zijn? En wij bidden u, Heer, of deze roepstem ook deze dag gebruikt zal worden. In ons alle leven. Juist ook in het licht dat we twee kinderen van de gemeente hopen te dopen. Dat wij daarin mogen zien dat het ene geslacht gaat en het andere komt. En geef dat deze jonge ouders daar ook bij bepaald zullen worden. Dat zij een roeping hebben. Om van geslacht tot geslacht uw woord over te dragen. Als het zaad der wedergeboorte. En wij bidden u, geef als dat zaad deze dag weer gestrooid zal worden. Door middel van de prediking. Dat er nog een wel toebereide aarde mag zijn. Dat dat zaad niet verstikt zal worden door de zorgvuldigheden van het leven. Of dat het geen diepte van aarde zal krijgen. Of dat het op het platgetreden pad terechtkomt, zodat de vogelen van de hemel het makkelijk weg kunnen pikken. Maar dat het door mag dringen door de werking van de Heilige Geest. In het bijzonder die ene naam die onder de hemel gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. De naam Jezus. Wilt u daartoe uw knecht zalven? Dat hij ertoe verwaardigd mag worden met alle lek en gebrek. Om die naam te prediken deze dag. Want hoe zou een mensenkind de rijkdom en de diepte van deze naam uit kunnen stallen? Maar als gij ons ertoe verwaardigt, Heere, dan gebeurt het. En dat er dan ook een volk mag zijn onder ons die daarnaar uitzien. Naar de toepassing van de inhoud van deze naam. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dat enkel uit genade vanuit het vrije soevereine welbehagen van u. Zodat uw naam verheerlijkt zal worden. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Ik vergat even te zeggen dat ik vanmiddag de bijzondere voorbeden doe. Voordat wij overgaan tot de bediening van Gods woord, zijn we geroepen om een tweetal kinderen de heilige doop te bedienen. En ik verzoek u te luisteren naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie geeft in het doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerst dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of het ten onze besten keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel en als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, en gij die naar u streng oordeelt de ongelovige en de onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach, zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid. Door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien. En door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven. Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat dit leven, terwijl toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. En ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde of gij ook niet belooft en voor uw rekening neemt het kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Bud? Moeder Bud. Vader de Bakker. Ja. Moeder de Bakker. Ja. Ouders, ik ben altijd gewend om een tekst mee te geven tijdens de dooptoespraak. En ik wil jullie meegeven de tekst uit Jeremia 32, vers 39. En daar staat: ik zal hun enerlei hart en enerlei weg geven om mij te vrezen al de dagen, hun ten goede, mitsgaders hun kinderen na hen. Jeremia die geeft deze tekst terwijl Nebukadnezar bezig is om de stad in te nemen, de stad Jeruzalem. En in zo'n tijd leven wij ook. Jullie dopen jullie kinderen in een tijd waarin de geestelijke Nebukadnezar bezig is om de kerk in te nemen. Een moeilijke tijd, donkere dagen. Een tijd waarvan wij wel eens tegen elkaar zeggen: zal de kerk nog toekomst hebben? Heeft het nog zin om kinderen te dopen? Kinderen op te voeden? Maar we zijn hier vergaderd in Gods huis om het niet van de menselijke kant te bekijken, maar om het te bekijken van Gods kant. De tekst begint dan ook: ik zal. En dat is het eerste wat ik eigenlijk aan u mee wil geven. Klem u zich daaraan vast. Aan dat machtige ik zal. En wat zal God dan doen? Hij zegt: ik zal er een eind aan maken. Nee, dat zegt hij niet. Het is afgelopen, nee. Ik zal hen enerlei hart geven. Dat is een nieuw hart. Dat kan alleen God geven. Vandaar dat het ik zal. En enerlei weg. En dan ziet u ook, ouders, dat wat in het hart leeft, dat komt uit in de levenswandel. Enerlei hart, enerlei weg, dat is de levenswandel. Zult u dat ook in acht nemen voor uzelf? Wat leeft er in uw eigen hart? Er leeft niet veel goeds. En dat komt openbaar in de levenswandel. Maar als God een nieuw hart geeft, dan komt dat ook openbaar in de levenswandel. En waartoe dan? Om mij te vrezen, staat er in de tekst. En dat betekent niet om angstig te zijn voor God, maar diep ontzag te hebben voor God. Voor zijn woord, voor zijn dag, voor zijn volk. Probeer dat over te brengen op je kinderen. U bent geroepen als middel in Gods hand om dat te doen. Uiteraard kunnen wij het ons en onze kinderen niet geven. Maar de Heere werkt middelijk om mij te vrezen al de dagen. Dat geeft perspectief, ook voor de toekomst. Hun ten goede. En juist in het licht van de achtergrond van onze tekst is dat een woord dat spreekt. Hun ten goede. Want hen overkwam veel kwaad. En zij wisten waarom. Ze hebben tegen elkaar gezegd: dat is nou vanwege onze ongerechtigheid. Al dat kwade dat ons overkomt. Maar de Heere belooft, degene die mij vrezen, met hen zal het goed gaan. Dat kun je meegeven aan je kinderen en ouders. Jongelui, dan gaat het echt goed met je. Dat wil niet zeggen dat het altijd over rozen gaat. Maar dan zal de Heere zelfs de beproevingen ten goede keren. En dan staat er een machtige tekst voor die kinderen achter. Mits gade zijn kinderen na hen. En juist in het licht van wat er gaat gebeuren daar in Jeruzalem, namelijk dat het volk weggevoerd zou worden, dat er een eind komt aan de tempeldienst en aan het land, is dit toch een tekst waar een mens houvast aan kan hebben, terwijl je misschien de afbraak om je heen ziet, dat je toch zegt, ja maar Heer, hier staat het toch, mitschaders hun kinderen na hen. Overdenk die woorden nog eens thuis. Lees er eens wat op na. Spreek er eens met elkaar over en buig je knieën. Leg je vinger erbij en vraag, Heere, wilt u dat ook in ons leven vervullen? Dat zij zo. Gemeente, dan zingen wij nu vooraf aan de doopsbediening, Psalm 87, vers 4. En dan worden de kinderen ondertussen binnengebracht. En na de doopsbediening zingen wij Psalm 134, vers 3, dat zeer en zegen op uw daal. En dat doen we staande, dat laatste. Jan Gerrit Aart Bud, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Anna Mandelijne de Bakker, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. En we bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitschader den Heilige Geest, de enige en de waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, dan zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 111 en daarvan de versen 1, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven terwijl we zingen. Psalm 111, vers 1, 5 en 6. Straks na het amen van de prediking zingen wij van Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed, van al uw gunst volk goed. Het zevende van Psalm 52 na het amen van de prediking. Gemeente, ouders, ik neem aan dat u nagedacht hebt over de naam van uw kind. Wanneer we het voorrecht mogen ontvangen, want het is echt een voorrecht, dat we in verwachting mogen zijn, dan denken we al gauw na over hoe zullen wij het noemen als het een meisje is, hoe zullen wij het noemen als het een jongen is. En wanneer dan er gebeld wordt, dominee, er is een kleine geboren, dan vraag ik ook altijd van, en hoe heet het? En hoe zijn jullie aan de naam gekomen? Want een naam heeft immers een bepaalde betekenis voor je. Het zij dat we iemand vernoemen of dat we een bepaalde gebeurtenis willen vertolken in een naam. Ik denk aan een ouder echtpaar in Barendrecht die hun kind genoemd hebben Samuel, van de Heere gebeden. Omdat het naar aanleiding was van bijzondere omstandigheden dat ze toch nog in verwachting raakten. Maar hier in onze tekst ontmoeten we een kind wiens naam uit de hemel bekendgemaakt is. Een naam die voor ons ook bijzondere betekenis zal moeten krijgen. Of misschien wel heeft. De naam Jezus. Het is Jozef die dat doet. Ja, want zoals u dat ook leest in onze tekst, het is enkelvoud. En hij heette zijn naam Jezus. En dat schrijven we boven de prediking. En hij heette zijn naam Jezus. Drie gedachten. Jozef doet dat in gehoorzaamheid aan God. In de lijn van de schrift. En tot heil van zondaren. En heette zijn naam Jezus. In gehoorzaamheid aan God. In lijn van de schrift. En tot heil van zondaren. Nee, dat deed Jozef echt niet uit eigen beweging. Toen hij dat kind dat geboren werd, Jezus ging noemen. Hij doet dat in opdracht van God. Hij doet dat door het geloof. Het is dan ook een geloofsdaad. Wat hier geschreven staat in onze tekst. En hij heette zijn naam Jezus. In gehoorzaamheid aan Gods opdracht. Hij doet dat ook in gemeenschap met Maria. Immers ze waren allebei onafhankelijk van elkaar op de hoogte gebracht van deze naam. En gij zult zijn naam heten Jezus. Wie had die naam bedacht, jongens en meisjes? God. Al van eeuwigheid, in de stille raad des vredes, heeft God besloten deze naam aan zijn zoon te geven. En allereerst werd deze naam bekendgemaakt aan Maria. Wij lezen dat bij de geboorteaankondiging in Lucas 1, vers 31. Vrees niet, Maria, want gij zult... Gij hebt genade bij God gevonden en zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. En u kent de geschiedenis, ze is toen naar Elisabeth toegegaan en daar is ze 3 maanden gebleven. En toen kwam ze terug en toen merkte Jozef dat Maria in verwachting was. En daardoor kwam Jozef in gewetensnood. Hij dacht, zal ze dan toch een ander hebben? En stilletjes wilde Jozef vertrekken, niet waar? Maar God hield hem tegen om dat te doen. En God kwam door middel van de engel Jozef te onderwijzen wat er precies allemaal gebeurd was, dat Maria zwanger was geworden van de Heilige Geest. En dan openbaart God aan Jozef ook die naam. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dan zie je hoe wonderlijk het bij elkaar komt, hoe Jozef en Maria in de vereniging van het zaligmakend geloof beide het belijden. Zijn naam zal zijn Jezus. Die naam die zal voor Jozef en Maria van betekenis zijn, evenals voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Er is immers onder de hemel geen andere naam door de welke u en ik moeten zalig worden. En als het kind dan geboren is, dan zoekt daarna Jozef een woning. We kunnen dat lezen in het Matthäus-evangelie. En na 8 dagen, na de Joodse gewoonte, maakt hij die naam bekend. Wij lezen in Lucas 2 vers 21, en als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Dan wordt die naam dus bekend gemaakt. Niet zoals wij, want jullie hebben direct de naam bekend gemaakt toen jullie kind geboren werd. Maar bij de Joden was het de gewoonte om dat pas te doen bij de besnijdenis. En zo ontvangt de Zoon van God deze Hebreeuwse naam, Jezus. Zo treedt de Zoon van God het genadeverbond binnen met deze naam Jezus. Zo wordt hij een zoon van Abraham genoemd met de naam Jezus. Zo gehoorzaamt Jozef de wil van God. Toch was deze naam niet helemaal onbekend, want Jozef handelt ook in lijn van de schrift, onze tweede gedachte. Immers, de naam Jezus is hetzelfde als de oud-testamentische naam Jozua. In het Nieuwe Testament komen we dat ook tegen. Dat voor Jozua Jezus wordt gebruikt. Ik denk aan Handelingen 7, vers 45. Een tekst genomen uit de reden van Stefanus. Daar lezen we welke, en daar bedoelt hij mee, de tabernakel ook onze vaders ontvangen hebbende met Jozua gebracht hebben in het land, en leest dan met Jezus. Onze kanttekeningen die geven dat ook aan, dat je in plaats van Jozua ook Jezus kunt lezen. Met Jezus gebracht hebben in het land dat de heidenen bezaten, die God verdreven heeft van het aangezicht onzer vaderen tot de dagen van David toe. En nog een tekst, Hebreeën 4 vers 8. En indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, en lees dan, en indien Jezus hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Met andere woorden, de naam, de oud-testamentische naam Jozua is dezelfde als de naam Jezus, zoals die in het Nieuwe Testament wordt genoemd. En nu treffen we in het Oude Testament twee namen, twee personen aan met de naam Jozua. En deze twee personen zijn typen van de Heere Jezus. De eerste Jozua kennen jullie wel, jongens en meisjes. Dat is de opvolger van Mozes. En we lezen van zijn naamgeving in Numeri 13 vers 16. Weten jullie hoe Jozua eerst heette? Hij heette eerst Hosea. En wat betekent die naam? Die naam betekent God kan redden. Maar de Heere geeft aan Mozes de opdracht om hem Jozua te noemen. En dat klinkt sterker, want die naam betekent God zal redden. Hoort u het verschil? Met die naam zou deze Jozua het volk leiden, Kanaan in. En eigenlijk was de bedoeling van die naamgeving dat het volk voortdurend zich zou bedenken, God zal redden. Niet alleen maar God kan redden, maar God zal redden. In die naam ligt een belofte, geliefden. En zo is hij het type van de Heer Jezus. Ik denk aan die andere Jozua. Namelijk de Jozua die we aantreffen na de ballingschap. De zoon van Jozadak, zo wordt hij genoemd. Hij leefde tijdens de ballingschap. En wanneer het volk uit Babel weer terug mag keren door de woestijn naar het beloofde land, dan stelt God twee mannen die leiding moeten geven aan de terugkeer van die ballingen. Zerubabel en Jozua. Jozua de hoge priester. Weer een Jozua dus. Weer iemand die de naam draagt, God zal redden. En ook nu moet het volk weer leven door het geloof. Telkens wanneer ze achter Jozua aanlopen, bedenken ze het. Weet, God zal redden. God zal ons opnieuw weer brengen in het land Kanaan. En deze beide namen, deze beide personen in het Oude Testament, waren een afspiegeling van hem die komen zou, de Zoon van God, de meerdere Jozua, de Heere Jezus Christus. En daarom, als Jozua de opdracht van God volvoert en heette zijn naam Jezus, dan moet dat bij Jozef gedachten oproepen, gedachten uit het Oude Testament, gedachten aangaande de trouw des Heren. Deze zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, dat is de naam tot heil van zondaren. Onze derde gedachte. En dan komen we bij de kern van onze tekst, geliefden. Wat zegt u de naam Jezus? Wat zegt het mij? De naam zegt immers dat hij de zaligmaker is. De enige zaligmaker. Hij heette zijn naam Jezus. Daar ligt de naam Jehovah in verscholen, geliefden. Jehovah, de verbondsgod, red. Hoort u het, ouders? Probeer dat eens te onthouden. De naam Jezus is de verbonds-Jehovah red. Hij is de borg van het verbond. Hij is degene die redt uit Egypteland, de eerste Jozua. En brengt in het land Kanaan. Hij redt een volk dat zwart is van de dienstbaarheid uit Egypteland. Wat Mozes niet mocht, wat Mozes niet kon, dat mocht, dat kon Jozua. Maar hij redt ook weer opnieuw, telkens weer opnieuw, een volk dat zich door hun zonde de redding onwaardig hadden gemaakt en weggevoerd moest worden naar Babel. Jehovah redt dwars door de woestijn heen, brengt hij ze opnieuw weer naar de plaats waar hij gemeenschap oefent met zijn volk. Hij is een volkomen zalig maken, betekent die naam. Hij zal zijn volk niet alleen zalig maken van de zonde schuld, maar ook van de zonde macht. Zijn naam is Jezus. En gemeente, welke waarde heeft deze naam nu voor ons gekregen in ons leven? Want wat doet hier eigenlijk de schrift? De schrift die reikt ons hier de twee troostgronden aan voor alle ware gelovigen. De eerste troostgrond is dat God zelf deze naam heeft uitgekozen. En dat God zelf deze naam heeft geopenbaard voor zijn volk. Het is niet iets wat Jozef en Maria bedacht hebben. En dat God het zelf zo leidde dat tijdens de besnijdenis deze naam gegeven werd. En daarmee geeft God aan het doel van zijn komst, namelijk dat hij zich onderwerpt aan de eis van Gods wet. Dat hij zich schuldenaar weet van die wet. Dat hij uitspreekt, nu zal ik deze wet gehoorzamen. Zo komt hij in het verbond, geliefden. En de tweede troostgrond is dat het gestaafd is op het woord van God. Zoals in het Oude Testament reeds zijn komst is aangekondigd en zijn naam is afgespiegeld, zo openbaart zich hier nu de werkelijkheid van de meerdere Jozua. Kijk, en die naam, die moet nu in ons leven toegepast worden door het werk van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest zelf die deze naam binnenbrengt in het zondaarshart. Zodat we iets gaan verstaan van wat Hooglied schrijft. Uw naam is een olie die uitgestort wordt hier in de ziel. Als een medicijn die druppelt in het verslagen zondaarshart. Maar wat betekent die naam? Die naam betekent immers, zoals de engel des Heren dat ook gezegd heeft in Matteüs 1 vers 21. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Het gaat om de verlossing van uw en mijn zonden, geliefden. Er staat immers in de tekst, in de betekenis van deze naam. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hun zonden. Mijn zonden. De zonden van uw ouders. De zonden van uw kind. Hun zonden. Nee, er staat niet, hij zal hen zalig maken van de hel. Het staat er niet. Of van alle narigheid die een mens overkomt als gevolg van de zonde. Ziekte en rouw en teleurstellingen en verdriet en moeite. Maar hij verlost hen van de oorzaak van dat alles, van hun zonden. Staat in het Grieks van hun amartia. En dat is afgeleid van het Hebreeuwse woord gata. Van hun doelmissen betekent dat. Elke dag, elk uur, elke seconde van ons leven missen wij ons doel. Heb u dat gerealiseerd, ouders, toen uw kind geboren werd? Dat het kind van u direct zijn doel mist, haar doel mist. En wij met hen. Weet u eigenlijk wel wat het doel van uw leven is? Weet u eigenlijk wel wat de bedoeling van de geboorte van uw kind is? Geef er eens antwoord op. Ja. Dat het gezond en sterk opgroeit en... Nou ja, dat het straks op school vorderingen maakt en... Hopelijk lang mag leven en een goede baan zal vinden en... Een goede levenspater, een gezin op kan bouwen, mis. Misgeschoten. Span nog eens een keer die boog. Om dat doel te raken. Ja, dat het niet in de hel komt. Dat het naar de hemel gaat, mis. Dat het bekeerd wordt misschien, bedoeld. Het doel is om God te loven, om God te eren, daartoe zijn wij geschapen. En dat doel, dat missen we voortdurend. Zijn wij daar al aan ontdekt, geliefden? Door onze diepe val in Adam missen we dat doel. En schieten we constant mis en zijn we daarom de meest beklagenswaardigste en ellendigste en verdoemelijkste schepsel op aarde geworden. Een dier is nog beter af dan een mens. Ouders, bent u daaraan ontdekt? Zijn dat uw zonden, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Mijn zonden, heren. Die zorgen ervoor dat ik dat doel mis. Mijn zonden zijn het die immers scheiding maken tussen God en mijn ziel. En die zonden die besmetten mijn leven. Alles wat ik aanraak wordt besmet door mijn eigen bedoelen. Eigen eer. Altijd maar weer, geliefden. En die zonde, die heerst in ons. Probeer die zonde er maar eens onder te krijgen. Die heerst in ons. Het is een geweldige tiran. En door die zonden sta ik God voortdurend naar de kroon. En maak mijn schuld iedere dag groter. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal ze zalig maken, staat er. Tegenover de zonde en de ellende waarin we terecht zijn gekomen, wil deze Jezus ons brengen tot het hoogste goed. En dat hoogste goed, dat is dat ik weer dat doel raak, namelijk dat ik in de gemeenschap met God gebracht word. Dat is dat hoogste goed. En dat niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam. Met heel ons hebben en ons houden. Dat doel weer te mogen bereiken. Leven in de gunst van God, geliefden. Leven in vrede met God door de vergeving der zonden. Genieten de heerlijkheid die God heeft en die hij gegeven had aan Adam en aan Eva. En om dat te realiseren, heeft hij zijn zoon gezonden en deze naam gegeven. Jozef, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij zal die zondeschuld en die zondemacht verbreken. Die zondeschuld wegdragen. Hij zal dat op zich nemen. Met de naam Jezus. En geliefden, hij past die zaligheid ook krachtdadig toe. Want er staat immers in de ontvouwing van de betekenis van zijn naam, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zijn volk. Ja, Ja, zegt iemand, dominee, is dat niet een beperking? Zijn volk, inderdaad, dat is een beperking. En is dat niet in tegenspraak met sommige teksten waar toch sprake is van de wereld? Denk aan die bekende tekst Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Nee, dat is niet in tegenspraak. Want als het gaat om het verzoenings- en verlossingswerk van Christus, dan heeft dat twee zijden, geliefden. Onze Dordtse leerregels belijden dat heel duidelijk, dat het verzoeningswerk en het verlossingswerk van Christus genoegzaam is tot verzoening van de zonden der gehele wereld. En zo moet het ook gepredikt worden. Maar hier gaat het in onze tekst om de krachtige uitwerking van het zaligmakend werk van Christus. En die krachtige uitwerking die richt zich alleen tot de uitverkorenen. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Predik het maar in deze dagen aan alle mensen. Maar dat wordt toegepast in het leven van de uitverkorenen. Zij alleen delen in het zaligmakend werk van hem. Zij alleen worden begiftigd met het noodzakelijke geloof, waardoor ze verenigd worden met de Zoon van God, wiens naam is Jezus. Waardoor ze verenigd worden met de zaligmaker en al zijn weldaden gaan aannemen. En daarom luistert het heel nauw ook vanmorgen, geliefden. Want de verzoening is particulier, is persoonlijk. U hoeft vanmorgen niet te luisteren voor deze of gene, maar u moet luisteren voor uzelf. Deel ik erin? Wie doet dat? Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat doet de geest van Jezus. De Heilige Geest werkt namelijk de waarachtige bekering tot God. En in die waarachtige bekering, geliefden, geeft hij een levend gevoel van hun zonden. Dat kunt u direct al toetsen of dat ook daadwerkelijk aanwezig is hier vanmorgen. Dan weet je wat je gisteravond gebeden hebt. Dan weet je wat je vanmorgen gesmeekt hebt in de binnenkamer. Dan heb je iets beleefd van die tollenaar die op zijn borst sloeg en die zei: O God, mijn zonden bederven alles. En zorgen ervoor dat ik altijd weer mijn doel mis. Namelijk om u te bedoelen, om u te zoeken, om u te kennen, om met u in gemeenschap gebracht te worden. Wat is daar nou aan te doen, Heere? Ik heb er alles al aan gedaan. Ik heb geprobeerd mijn uitwendige leven op te knappen. Ik heb geprobeerd mij te concentreren in mijn gebed op het woord van God. Maar het is als slangenvergif dat kruipt door mijn ziel heen. Mijn zonden, Heere, die toestand, hoe kom ik er vanaf? En naarmate de Heilige Geest doortrekt in die overtuiging, wordt het dan ook echt onhoudbaar voor mij om God ooit te bedoelen en voor de waarneming ooit tot God bekeerd te kunnen worden? En de schuld wordt steeds groter. Ik zie het opstapelen voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God. Kijk, en in die toestand, geliefde, moet er een wonder gebeuren met de mens. Wat moet er dan gebeuren? Dan moet dat ik zal gaan spreken. Daar heb je het weer. Omdat ik met een kleine letter het niet voor elkaar krijg. Ik kan mezelf niet verlossen. Ik kan mezelf niet bevrijden van die zonden. En dan, ja, als dan die naam geopenbaard wordt. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat hij dus niet alleen een middelaar van verwerving is, maar ook van toepassing. Dat wordt onderstreept met dat woordje zal. Hij zal. Hoor je het wat er staat? Nee, hij heet geen Hosea. Hij kan. Maar hij heet Jezus. Hij zal redden. Kijk, en wanneer wij in die toestand dat evangelie naar ons toe krijgen en het behaagt de Heilige Geest om dat aan mijn ziel te openbaren, dan zal de Heilige Geest mijn ogen daarvoor openen. Zodat ik een oog buiten mijzelf krijg. Op die persoon die ik niet ken. Maar die ik moet kennen. En dat zijn twee zaken, geliefden. Want in de weg van de ontdekking vindt een mens geen oplossing. Hoe dikwijls hij die naam heeft horen roepen door de predikers van het evangelie. Hoe dikwijls misschien een ouderling gewezen heeft op Christus. Maar hij is er blind voor. En daarom is dat een wonder. Als dat voor het eerst gebruikt wordt in een mensenleven, dat de prediking van het evangelie doorbreekt in mijn duisternis, in mijn zonden. En zodat mijn ogen geopend worden voor die gezegende van de Vader, wiens naam is Jezus. En dat ik het hoor, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Fluistert de Heilige Geest als het ware in van, kijk, en die persoon, die moet nou de uwe worden. En hij kan het niet alleen, maar hij zal het ook. Hij zal dat waarmaken. Voor wie? Ja, zegt iemand, dominee, voor zijn volk. En dat geloven die verslagenen van hart. Die zeggen daar amen op. Die zeggen ja, dat is voor Gods volk. En daar geloven ze het ook van. En die zullen zalig worden. Maar dat wordt de verlegenheid in het verslagen zondaarshart. Is dat nu ook voor mij? Kent u daar iets van? Van die worsteling. Dat het op die persoonlijke toe-eigening aankomt. Maar de Heilige Geest die de verborgen leermeester is, die blijft aan de gang hoor met zulk een. Want hij werkt in de ziel dat Christus gemis. En dat Christus gemis dat gaat gepaard met een roepen tot hem. Die hij niet kent. Die hij mist. Hij begint te roepen. En waar ontleent hij dan de vrijmoedigheid aan om die naam op zijn lippen te nemen aan de belofte? Want er is immers onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. En dat woordje moeten, dat is allereerst natuurlijk het moeten vanuit de nood van de ziel. Maar als hij dieper ingeleid gaat worden in dat woordje moeten, dan wordt hij ook ingeleid in het moeten van het eeuwige welbehagen van God. Want dat is van Gods kant ook zo. Van Gods kant is het zo dat die zondaar moet zalig worden. Die moet zalig worden. Wat er ook is wat dat wil verhinderen. De duivel natuurlijk met zijn aanvechtingen en zijn inwerpingen. Die zegt dat is alleen voor Gods volk, dat is niet voor u. En dat eigen verdorven goddeloze bestaan, dat ongeloof. Maar hij moet zalig worden, want hij ligt immers onder het zegel van de verkiezing. Hij moet zalig worden, maar dat kan hij niet bekijken. Maar van de kant van de mens, van de kant van de zondaar, voelt hij het ook. Ik moet zalig worden door deze naam. En in die belofte grijpt hij moed. Want er staat immers ook in Gods woord, die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. En dat is dan geen optelsommetje, maar dat gaat als vanzelf vanuit de nood van zijn ziel. In de openbaring van die naam Jezus begint hij ook daadwerkelijk te roepen. En neemt hij deze naam op de lippen om zalig te mogen worden. En als daar geloof in meekomt, geliefden, dan krijgt hij te geloven dat hij zal zalig worden door deze persoon. Een iegelijk die de naam des Heeren zal zalig worden, zal aanroepen, zal zalig worden. Oh, dan gaat het, geliefden, zoals we lezen in de Spreukendichter. Die naam is als een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen vlieden en hij zal daar veilig in zijn. O, dat vluchten van een arm en een verslagen zondaar die zichzelf niet kan verlossen van zijn zonden. Die vlucht al biddende, al roepende, in belijdenis van zijn eigen onwaardigheid. Maar ook in de belijdenis van Gods vrijmacht. In de belijdenis van eigen doemwaardigheid. En in de belijdenis van Gods heiligheid en rechtvaardigheid. Roept hij het uit. O Heere, wilt u toch aan uw naam denken? Want die naam wordt voor hem immers een zaak. Want als God de Heilige Geest die naam gaat openbaren, dan verlicht immers Gods Heilige Geest het verstand en laat hij de diepe betekenis van die naam zien. En die diepte van die naam, die is niet uit te diepen, geliefden. Werkelijk waar, u moet het eens op de proef nemen. Leest u maar in stap voor stap een evangelie. En let eens dan op de naam Jezus. En dan zult u zien dat de evangelisten de gang van de Heere Jezus voortdurend benadrukken vanuit die persoonsnaam. Weinig gebruiken de evangelisten de andere naam, Christus of Heere. Dat zijn immers titels. Als ik hier roep, een koning zal komen. Welke koning? Een generaal zal vanmiddag in ons midden zijn. Welke generaal? Het moet toch een naam hebben? Jezus. Jezus. Daar gaat het om. En als je dan de evangelisten volgt in de gang van de Heere Jezus Christus, in de weg van zijn diepe vernedering, dan lees je: en Jezus, roepende met grote stem. Is hij u zo wel eens dierbaar, gepast en noodzakelijk geworden? Die naam? Die naam? Maar dan gebeurt er wat in uw leven. Als die naam gegoten wordt in de zielenwond, dan is hij inderdaad als een olie waar kracht van uitgaat. Wanneer die naam ertussen komt tussen God als een heilige rechter en ik als een doemwaardig zondaar, dan gebeurt er wat. Wat gebeurt er dan? Dan houdt God op met zijn grimmigheid en zijn toorn te openbaren over mijn zonden en ongerechtigheid. gebeurt er allereerst wat van Gods kant. Dan wordt de hitte van Gods gramschap geblust wanneer die naam door een waar geloof op de lippen wordt genomen. Ik zal het maar heel eenvoudig zeggen. Wanneer die verslagen zondaar in het licht van Gods heilig recht vanuit het ware geloof zegt: maar o God, wat hebt u op Jezus tegen? Wat hebt u op Jezus tegen? Dan verandert de gedaante van deze heilige rechter in Gods vriendelijk aangezicht. En dat geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, geliefd. En dan daalt er een zoete vrede af in de ziel. De innerlijke blijdschap, de ware rust, de ware stilte in de ziel, in het geweten. Want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan zie je ook, geliefden, dat er staat zalig maken. Alle zelfwerkzaamheid wordt opzij geschoven. Alle vormen van zelfverlossing tellen niet meer mee. Zalig maken, dat is passief. Ik ga niet met een helpende Jezus mijzelf een beetje zalig maken. Maar dat is eenzijdig. Jezus, dat is degene die met eerbied gesproken er middenin springt. Je hebt niets aan een redder die aan de kant van het water roept en je probeert een beetje zwemles te geven. Als je zelf niet zwemmen kunt en ondertussen zak je in het diepe koude water naar beneden en je verdrinkt. Je hebt niet aan zo'n redder die aan de kant van het water zegt en een beetje bewegen en een beetje doorgaan en een beetje moed houden. Misschien dat je het nog haalt, maar je hebt er wat aan wanneer hij er middenin springt. En zo sterk is dat hij je grijpt en dat hij je naar de kant toesleept. Begrijpt u? Dat is zalig maken. Dat is ook de waarneming van zo'n wegzinkende zondaar. Die de naam Jezus hoort. Dat is maar geen theorie, dat is praktijk. Hij, met eerbied gesproken, dat bedoel ik echt eerbiedig. Hij springt er middenin. Waarin? In mijn diepe verlorenheid. Dat is kerstfeest vieren. Dat ik zie dat hij daar begint waar het met jullie kind gelijk al misgegaan is. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af ben ik in zonde ontvangen en geboren. Daar begint Christus. Daar begint de naam Jezus al dierbaar te worden. Want hij zal zijn volk zalig maken. En dat zalig maken is daarom ook niet maar een eenmalige zaak. Dat is een doorgaand werk. Want er valt heel wat zalig te maken bij een rampzalig zondaar. Het begin is de wedergeboorte. Wanneer hij van geestelijk dood geestelijk levend gemaakt wordt. En dan begint dat zaligmakend werk. Dan wordt hij ingelijfd in die zaligmaker. Door dat waar zaligmakende geloof. En dan begint dat zaligmakende werk, dat is als een infuus dat de bacteriën van de zonde wegdrijft. Want niet alleen de schuld moet bedekt worden door Jezus verzoenend bloed, maar ook de zondemacht moet teniet gedaan worden, de kracht van de zonde moet eronder gebracht worden. En dat doet deze zaligmaker. En daarom, kind van God, in ons midden, u die zo te kampen hebt met die overblijvende verdorvenheden, is die naam deze morgen u weer dierbaar geworden, dat u zegt: zulke een is mijn liefste. De naam Jezus. En nu is de naam Jezus niet alleen dierbaar voor het zielenleven. Dan zouden we dopers zijn, dan zouden we spiritualisten zijn. Dan zouden we het lichaam verwaarlozen. Maar onze catechismus geeft dat zo prachtig weer in de Heidelberger catechismus, dat de naam Jezus ook van betekenis is voor het gewone dagelijkse leven. Voor het lichaam. Voor het welzijn. En juist tegen de achtergrond van de Roomse theologie is dat zo belangrijk. Immers onze Heidelberger catechismus wijst erop dat hij een volkomen zaligmaker is voor ziel en voor lichaam. En daarom alles wat een kind van God meemaakt aan kruis, aan moeite, aan pijn in zijn lichaam, aanvechtingen van de vorst der duisternis, zal deze naam van betekenis gaan worden, de naam Jezus. Hij is een persoon. Hij heeft ook een lichaam. En hij heeft door zijn middelaarsarbeid alles verworven wat u nodig hebt voor het lichamelijke, voor het tijdelijke. Dan moet u bij Jezus zijn. Gemeente, hoe zit dat met ons? Wanneer we werkelijk dierbaarheid in de naam Jezus hebben mogen leren zien, dan smelt alle oppervlakkige godsdienst als sneeuw voor de zon. Waar zo vaak de naam Jezus valt, dan zie je het onderscheid, jonge mensen. Want de naam Jezus wordt in de diepte geleerd. Van wie ik ben voor een heilig en een rechtvaardig God. En in de onmogelijkheid van zalig worden van mijn kant. Als die naam Jezus gaat glanzen, dan verdwijnt de glans van de wereld. En daarom heeft de naam Jezus niet alleen betekenis in het stuk van de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof alleen, maar ook in de heiligmaking. Want als die naam Jezus gaat glanzen, dan kun je niet meer met de wereld mee. En dan ga je een klein beetje begrijpen wat Ledeboer zegt. Weg, wereld. Weg, weg. De deur uit. Weg ermee. Weg schatten, weg al die aardse rijkdom, want ge kunt niet bevatten hoe rijk ik nu ben. Ik heb alles verloren, nog Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Kijk, en dan wordt die naam voor het oprecht gemoed, voor al zijn gunstvolk goed. Amen. eindigen met gebed. Heere, wilt u het woord toepassen aan onze harten, opdat wij een levend gevoel zouden krijgen, waarvan wij zalig gemaakt moeten worden, namelijk van onze zonden. Opdat we weer tot dat doel gebracht zouden mogen worden, waartoe gij ons geschapen hebt. Zegen daartoe ook de opvoeding van deze ouders en wilt u hen bekwaam maken. Ga met ons, breng ons ook vanavond weer in uw bedehuis. En aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 72 en daarvan het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.